Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Paul van den Heuvel, directeur van Centrum Hout. Ik vraag hem waar het hout dat wij in Nederland gebruiken eigenlijk vandaan komt en in hoeverre spelen de sanctiemaatregelen tegen Rusland en Belarus de houtbouw parten. Laten we eerst het Centrum Hout maar introduceren, want dat is dan weer een koepelorganisatie van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen en de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie.
Dat is juist.
Waarom huizen die onder één en hetzelfde houten dak?
Precies dat de naam al doet vermoeden. Centrum Hout. Hout is datgene wat ons bindt.
Zijn er nog meer clubs die zich daarmee bezighouden, die dan niet tot deze constructie
komen? Ja, er zijn meerdere clubs die zich ook met hout en houtproducten bezighouden. Maar wij zijn de VVNH, die je net noemde. Dat zijn de importeurs en handelaren in hout. Die zorgen voor dat het hout op de markt komt, wat we consumeren. En de timmerindustrie, de MBVT, maakt daar prachtige houten producten van voor de bouw. Maar daarnaast heb je ook nog een brancheorganisatie die zich bezighoudt met het Nederlandse bos. En het zagen van hout uit Nederlands bos.
En het hout dat hoofdzakelijk wordt gebruikt in Nederland komt dus uit het buitenland, begrijp ik.
Ja, dat klopt, ja. Grote cijfers. 90% van het hout dat wij consumeren in Nederland, dat komt uit Europa. Van de resterende 10% is denk ik 6% afkomstig uit Nederland en 4% afkomstig van buiten Europa.
En hoe komt dat dan in Nederland? In pellets of in boomstammen? Ja, ik vraag het maar gewoon.
Nee, dat is de 90% van het hout dat wij consumeren wat uit Europa komt. Dat komt op vrachtwagens als pellets deze kant op.
En nou, laten we daar dan toch maar meteen naartoe gaan. De markt, de houtprijs. Want er was de afgelopen jaren geen pijl op te trekken. Dat ging heel erg omhoog. Daarna ook weer een tijdje naar beneden en toen weer omhoog. Waar is dat allemaal aan toe te schrijven?
In beginsel is dat veroorzaakt door COVID. Waarbij dus productielocaties door COVID-maatregelen kwamen stil te liggen. Dat is een belangrijke oorzaak daarvoor. Dat raakte natuurlijk niet alleen de houthandel, maar ook de houtproducten, maar ook andere grondstoffen. En verder zie je natuurlijk wat op dit moment ook nog meespeelt, zijn de sanctiemaatregelen terecht die voor Rusland en Belarus zijn afgekondigd. Die hebben ook weer een hiccup veroorzaakt.
Maar er komt ook hout uit Oekraïne?
Ja, er komt wel hout uit Oekraïne, maar als je kijkt naar Rusland, het naaldhout wat daar vandaan komt, dat wordt ook voor onze bouw gebruikt, voor de houtbouw. En dat is dus door de sanctiemaatregelen is dat weggevallen.
En hoe heeft de branche moeten zuchten onder die telkens fluctuerende prijzen?
Op het moment dat je... dat verschilt natuurlijk per bedrijf, hoe je daarmee omgaat. Je anticipeert op wat je verwacht in de markt. Als je koopt, je koopt op een gunstig moment en de prijs gaat vervolgens omhoog, heb je het goed gedaan. Maar de laatste tijd is dat andersom. Waarbij er in een dure markt of voor tegen hoge prijzen ingekocht en de prijs weer terug aan het zakken is gegaan.
Ja. Dat moet je dan toch proberen, neem ik aan, ergens door te rekenen.
Dat ligt er maar net aan wat voor contracten dat je met elkaar hebt afgesproken. En natuurlijk, als je een goede relatie hebt met jouw leverancier, met jouw klant, dan probeer je natuurlijk die contracten die je met elkaar hebt, die kom je gewoon na.
Zijn die contracten? Want dat lijkt me toch wel een discussiepuntje op een bepaald moment dat je kunt zeggen, luister eens, er is hier toch enige sprake van overmacht. Eerst vanwege COVID, daarna vanwege een oorlog die uitgebarsten is.
Ja.
Daar heb je toch niet zo heel veel fantasie voor nodig om ook als klant, als afnemer te kunnen constateren, ja, dat doet wat met de prijs en met de beschikbaarheid van hout.
Wat Centrum Hout, wat je net al terecht zegt, is de importeurs handelaar in hout en daarnaast de timmerindustrie. En elke vereniging, elk bedrijf heeft zijn eigen dynamiek erin. Als je kijkt aan de importkant, er wordt natuurlijk ingekocht tegen een bepaalde prijs. En dan haal je deze kant op. En afhankelijk van de ontwikkelingen die zich in de Nederlandse economie zich voordoen, moet je kijken hoe dat uiteindelijk uitpakt. En voor de timmerindustrie is dat weer even wat anders.
En houtbouw, dat is natuurlijk een heel erg generieke term. Wat wordt er allemaal gebouwd met hout?
Je kunt houtbouw woningen voor de woningbouw, Nederlandse woningbouw. Maar daarnaast ook utiliteitsbouw, scholen, ziekenhuizen. Een belangrijk segment waar ook heel veel, althans, dat nodige hout wordt toegepast, is de grondweg- en waterbouw. Damwanden, bruggen, sluisdeuren. Dat is ook een belangrijk segment. Maar als je kijkt naar die 90% hout die wij vanuit Europa naar Nederland halen. Het merendeel van het hout wordt gebruikt in de woningbouw. En dan heb je in houtbouw, je hebt verschillende houtbouwsystemen. Je hebt een houtskeletbouw. Zoals het woord doet vermoeden. Het skelet van het huis wordt dan van hout gemaakt. De architect en de opdrachtgever heeft dan de keus om aan de buitenkant van alles anders te doen. Je kunt er hout mooi tegenaan op aanbrengen. Maar er kan ook net zo goed een kalk zandsteen muur voor geplaatst worden.
Is dat skelet dan wel uitsluitend van hout? Of wordt dat toch ook vaak een samenspel met beton of met staal of met wat iets meer zijn?
Nou, dat kan helemaal uit hout bestaan. Wat je natuurlijk wel hebt, is afhankelijk van de keuze aan de binnenkant van wat voor wandafwerking dat je hebt. Vaak is het met gipsplaat en gestuukt afgewerkt. Dus de keuze van, in dit geval dus de architect samen met de opdrachtgever om daarvoor te kiezen.
Maar kun je met uitsluitend hout, stel dat dat de keuze is, ook echt de hoogte in? Of wordt het dan toch ingewikkelder?
Er is een voorbeeld hier in Amsterdam, waarbij je dus uitsluitend met hout echt de hoogte in kunt. Dus je hebt heel mooie houtbouwprojecten, waarbij het is 15 verdiepingen.
Is dat het prestigeproject hout? Met de AUT?
Ja.
Nou, ik geloof dat daar ook wel andere materialen aan te pas komen.
Daar zitten zeker andere
materialen. Dat wordt een hybride gebouw genoemd.
Dat is ook zo. Er zitten ook zeker andere materialen in. Maar wat je daar ziet is, wat ik net zei, je hebt houtskeletbouw is een vorm. Een andere vorm is modulaire bouw. Als je op het Hotel Jakarta hier, op het Java-eiland in Amsterdam, is daar een voorbeeld van waarbij de constructie, de basisconstructie beton is, maar dat daar houten units ingeplaatst zijn die helemaal geprefabriceerd zijn. En dat heet dan modulebouw. Dus dat is een vorm. Daarnaast heb je, en dat is het best in opkomst, CLT, cross-laminated timber, is verlijmd hout. Waarbij het hout zo constructief toepasbaar is dat het in bepaalde constructies gewoon prima beton kan vervangen. En dat is zo'n systeem of zo'n project waar we het net over hadden.
Ja, want ik heb me wat verdiept in hout. Dat project
mooi.
In Amsterdam. Ja, zeker. Dat zag er ook prachtig uit, moet ik erbij zeggen. Maar het gaat natuurlijk ook om hoe het dan gebouwd is. En dan werd er gezegd, ja, het gaat hartstikke goed. We moeten overigens mensen nog wel blijven benadrukken dat het ook heel veilig is. Er zit toch iets tussen de oren bij mensen. Perceptie dat iets wat van hout is makkelijk afbrandt. Ik begrijp inmiddels dat hout helemaal niet wat betreft brandveiligheid gevaarlijker is dan ieder ander gebouw. Sterker nog, dat hout voorspelbaar brandt. Maar toch is er daarvoor gekozen om bijvoorbeeld nog weer echt heel duidelijk boven die veiligheidsnormen te gaan zitten om mensen maar gerust te stellen. Dus ja. Blijkbaar is er nog wel het een en ander nodig voordat mensen met een gerust hart daar gaan wonen.
Ja, dat is eigenlijk wel een linkje dat ik wil maken naar het bericht van de minister Dijkgraaf, waarbij, toen straks hadden we het erover, van meer aandacht voor MBO. Maar er moet ook meer aandacht naar het toepassen van biotische grondstoffen op universitair, technisch universitair niveau. Om ervoor te zorgen dat we het op een correcte, juiste manier toepassen. Zodat we ook zeker weten dat we met een juiste dimensionering, dus geen overdimensionering, de juiste veiligheid conform wet en regelgeving weten te
realiseren. Kun je dat nog even in normaal Nederlands vertalen? Wat gebeurt er dan op dit moment? Kun je nu niet je hand in het vuur steken, nu we het er toch over hebben dat er constructies worden gebouwd die voldoen aan die veiligheidsnormen, mensen daar onvoldoende van op de hoogte zijn?
Nee, weet je, alles voldoet aan wet en regelgeving, bouwbesluit, noem alles maar op, wat op dit moment gerealiseerd wordt. Dus dat is verder geen discussie. Maar ik reageer even op wat jij net zei, van ik merk hier dat het gebouw ooit overgedimensioneerd is. Laten we het zeker voor het onzeker nemen. En dat bedoelde ik net te zeggen. Als we nou zorgen dat de kennis die we hebben, op de juiste niveaus terechtkomen bij de constructeurs die we nodig hebben om dit soort gebouwen in de toekomst te kunnen tekenen en te berekenen, dan hebben we die overdimensionering niet nodig en hebben we ook de zekerheid dat het voldoet aan hetgeen wat we met elkaar nodig hebben. Dan hebben we die overdimensionering helemaal niet meer nodig.
Begrijp ik nu trouwens goed dat ik het op zijn Frans moet uitspreken, dat het een woordgrapje is, omdat het zo hoog is? Moet ik oot zeggen?
Oot, ja. Hoog, ja.
Ja, ik dacht hout.
Ja, dat is een combinatie van.
Ja, ja.
Dat is een combinatie van,
ja. Laten we even naar die andere minister gaan, Hugo de Jonge. Die heeft net voordat het reces aanbrak op 23 december... een brief geschreven naar de Tweede Kamer over bio-based bouwmaterialen, bio-based grondstoffen. Allereerst, voordat we daar dieper induiken, wanneer is iets bio-based? Is hout uiteraard bio-based, maar het kan over van alles gaan, denk ik.
Ja, als het teruggroeit. Als het hernieuwbaar is, zoals we dat dan noemen. Als je kijkt naar de doelstellingen, de beleidsdoelstellingen, dan hebben we met elkaar afgesproken in het grondstoffenakkoord dat we het gebruik van eindige grondstoffen moeten terugbrengen en die met name moeten recyclen en zwaarder moeten leunen op het gebruik van biotische grondstoffen. En waar hebben we het dan over? Dan hebben wij het over hout. Maar je kunt het ook hebben over vlas, hennep, agrarische restproducten uit de agrarische sector. En daar moeten we veel zwaarder op gaan inzetten. En dat doet de minister met zijn brief van 23 december jongstleden. Dat meldt hij aan de Tweede Kamer. Die beleidslijn die is in 2016, meen ik, 2017 is die afgesproken. En dat wordt nou geëffectueerd. En daar zijn we op zich hartstikke blij.
Nou, wat effectueert hij dan eigenlijk precies? Want hij zegt het een en ander over een strengere milieuprestatienorm. Ja. Dat lijkt me wel belangrijk. Er staan plannen in over een aparte CO2-norm van tijdens de bouw gebruikte materialen. Maar dan verderop in de brief, 8 kantjes, staat er ja of het beleid en de regelgeving rondom het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen gewijzigd moet worden. Ja, dat weten we nog niet. Daar moeten we nog onderzoek naar doen. Dus nou, de een en ander moet toch nog wel worden uitgekristalliseerd.
Dat is zo en dat mag natuurlijk altijd concreter. Maar wat in ieder geval hier nog eens een keer benadrukt wordt, is dat we zwaarder moeten leunen op de inzet van duurzaam geproduceerde hernieuwbare grondstoffen. En dat de methodiek die we hanteren in Nederland om te bekijken of een gebouw milieuvriendelijk is, ook daaraan aangepast wordt aan die biotische component. En dat is op dit moment, dat heet een milieuprestatieberekening voor gebouwen, die NPG. Er is een rapport in zijn opdracht gemaakt door SGS. En daar is uit naar voren gekomen dat het prima mogelijk is om de CO2-component van bouwmaterialen op een nette, objectieve, wetenschappelijk onderbouwde manier mee te rekenen in die NPG. En dan, als je dan ziet wat de opgave is, wat hij in zijn brief ook schrijft, is dat het voornemen is om die NPG-waarde, die is in 2021 gesteld, geloof ik, op 1.
Moet wat strenger worden, geloof ik.
Die moet wat strenger. En zijn streven is om die terug te brengen naar 0,5. En daar komen wij om de hoek kijken, omdat als de CO2 gewaardeerd wordt in die NPG, zoals wij hopen dat gaat gebeuren op basis van dat SGS-rapport, dan kun je met houtbouw prima aan die 0,5 NPG.
En welke materialen zijn er dan op hun retour? Wat kan er dan bijvoorbeeld niet meer of minder?
Nou, dat weet ik zo 1, 2, 3 niet. Maar wat ik denk dat de materialen niet zozeer op hun retour hoeven op het moment dat datgene wat eindig is hoogwaardig gerecycled wordt. Ik denk dat recycling natuurlijk ook een heel belangrijk aspect is. Het recyclen van materiaal, dat kan. Dat is ook.
Maar dan zou je ook moeten weten wat er allemaal aan grondstoffen, aan materialen in een gebouw zit. Hè. Er wordt al heel lang gesproken en er zijn ook wel stappen gezet in de richting, in de buurt van een materialenpaspoort. Ja. Maar is dat op dit moment al duidelijk dan?
Nou ja, de wens is er in ieder geval wel.
Ja, maar die is al een tijdje.
Maar hoe dat in de praktijk duidelijk zal moeten gaan worden, gerealiseerd moet worden, dat moet nog verder aan gewerkt worden.
We gaan naar een eerste dilemma, daar komt hij aan. Houtbouw is voldoende meegenomen in de bouwplannen van minister De Jonge, of daar kan nog wel een tandje bij?
Nou, daar kan zeker nog wel een tandje bij. Wat wij heel graag zouden willen zien is dat
Paul van de Heuvel is hier directeur van Centrum Hout. Ja.
Ja, daar kan nog zeker wat ons betreft een tandje bij. Het kan heel concreet. Als je kijkt naar de regionale initiatieven zoals die er zijn, bijvoorbeeld de metropoolregio Amsterdam. Daar wordt duidelijk door die regio uitgesproken. 20% van de nieuwbouw de komende jaren moet biobased zijn en moet houtbouw zijn. En dat was heel mooi geweest als Hugo de Jonge, de minister, dat uiteindelijk in zijn uitlating en in zijn brief ook had gemeld.
Waarom heeft hij dat denk je niet gedaan? Is er nog onvoldoende navolging van die Amsterdamse plannen?
Nou, de keuze is gemaakt om via de rekenmethodieken het milieuvriendelijke karakter van woningen in de toekomst en het energiezuinigen van woningen in de toekomst te realiseren. En daarmee, denk ik, en dat zal uiteindelijk in de praktijk zo uitpakken, is de keuze om te kiezen voor houtbouw een veel logischere.
Maar wat er in Amsterdam gebeurt, hè, die afspraken die er zijn gemaakt, waar we elkaar overigens vorig jaar ook een keertje over hebben gesproken. Dat had toch net zo goed ook in andere grote steden voor elkaar kunnen komen. In coalitieakkoorden, ik noem het maar, als het dan voor de hand liggende keuze is. Vraag ik me af waarom Amsterdam, en ik geloof dat er in Utrecht nu ook bewegingen zijn in die richting. Had het toch ook op andere plekken gekund?
Ja, nou ja, waar de plek waar het zeker gekund had wat ons betreft was op de plek waar de minister zit. Namelijk om daar de regie te pakken. En dit datgene wat je op regionaal niveau ziet gebeuren, op landelijk niveau oppakken. En dat is, dus als jij vroeg mij net, kan het nog een tandje beter, een stapje verder? Wat ons betreft zou dat een hele mooie stap zijn. Door heel concreet te maken waar je de komende jaren van die 900.000 woningen die je wil realiseren, die we met elkaar in Nederland moeten gaan realiseren, wat dan het aantal is dat wij, of percentage is dat wij in Nederland in houtbouw zouden willen.
Of zijn er nog terechte vragen over hoe duurzaam houtbouw nu uiteindelijk is? Want dat hout moet wel ergens vandaan komen. En voordat een boom weer geplant is en weer even groot is en weer zijn nut en zijn waarde heeft, zijn we ook wel weer een paar jaar verder natuurlijk.
Als je kijkt naar, ik heb toen straks aangegeven, 90% van het hout dat wij importeren, wat wij consumeren, komt uit Europa. Als je kijkt naar de cijfers van de WURG, Wageningen Universiteit Research Center, Gert-Jan Naarbuurs, geeft aan, grote cijfers, in het Europese bos groeit er jaarlijks 1 miljard kubieke meter hout bij. Daarvan wordt 600 miljoen geoost. Dus het Europese bos wordt op jaarbasis 400 miljoen kubieke meter groter.
Maar het bos, we zullen niet ieder bos op dezelfde manier waarderen, toch? Dat oude bos, natuur, is iets anders dan een productiebos.
Dat klopt, dat klopt. En waar wij het hout vandaan halen, waar de leden van ons het hout vandaan halen, dat komt uit productiebossen. Dat zijn geen primaire bossen, dat zijn secundaire of tertiaire bossen, zoals we dat nemen. Die uiteindelijk ook daar geplaatst zijn of zijn om uiteindelijk de houtproductie te realiseren.
Nog even terug naar die grotere ambitie van minister Hugo de Jonge, 900.000 woningen voor 2030. Als er dus meer ruimte is voor houtbouw, jouw stelling, waar zal dat dan met name zijn? Is dat in de binnenstad? Is dat meer in de randgebieden? Kijkende naar wat er met hout allemaal kan.
Dat is wat ons betreft niet beperkt tot locaties. Wat wij zien is dat de woningbouwcorporaties met hun opgave zwaarder zullen moeten, hopen we, gaan leunen op houtbouw. Dus daar waar de woningbouwcorporaties de woningen zouden willen realiseren, dat zijn dan de locaties.
Nou, laat ik nog even naar bijvoorbeeld dat grote project Oud. Ik zal het op zijn Frans uitspreken. Ik geloof dat er daar toch nog eens moest worden nagedacht over wat er wel en niet kon, omdat er bijvoorbeeld goederentreinen in de buurt kwamen en dat zorgde voor trillingen. En de vraag was, is dat allemaal verantwoord? Kan de constructie dat aan? Als dit soort zaken spelen op meerdere plekken, kan ik me voorstellen dat het met name aantrekkelijk is in wat minder dichtbevolkte, drukke gebieden.
Nu je dat zo zegt met trillingen, heb ik ineens de link naar trillingen, aardbevingen in het noorden van het land. Weet je, houtbouwsystemen zijn COMO gecertificeerd aardbestendig proof. Met andere woorden, de bouwsystemen die gerealiseerd worden, die zijn er uitermate voor geschikt. Dus dat maakt eigenlijk op zich helemaal niet uit.
Laat ik dan tot slot van dit blokje gaan naar iets wat misschien wel kan uitmaken. Verwacht jij iets van de financiële sector? Ik zie Hans Tegenman binnenlopen. Hij is lid van ons economenpanel, hoofdeconoom van Triodos. Ik meen dat Triodos een hypotheek aanbiedt die voordeliger uitpakt op het moment dat je woont in een biobased, laat ik zeggen, houtbouwhuis. En zou dat nou een hoop kunnen schelen?
Ik denk dat het heel veel consumenten, huizenkopers wat makkelijker kan maken. Ja, zeker. Dus al datgene wat er op financieel gebied aantrekkelijker gemaakt kan worden om te kiezen voor houtbouw, ja, dat kunnen we alleen maar omarmen.
Is het ook aantrekkelijk om te gaan werken in die sector? Dat vraag ik in de vorm van een tweede dilemma. Komt-ie aan. Werknemers bij houtondernemingen moeten worden gecompenseerd voor de hoge inflatie, of werknemers moeten begrijpen dat hogere lonen lastiger worden vanwege de onzekerheid in de branche.
Ja, dat is niet iets wat alleen bij ons speelt. Wij hebben van.
Maar ja, als je een keuze moet maken, begrijp je dan dat er toch iets gedaan moet worden in het licht van die hoge inflatie? Of zeg je, ja, het moet uit de lengte of de breedte komen. Het is toch onzeker? Bij ons kan er niet zoveel bij.
Dat laatste. Het is onzeker. Wat wij zien is dat Onze leden merken dat, of voorzien, tweede, derde, vierde kwartaal van dit jaar, dat het heel onzeker is hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken met datgene wat er geprognosticeerd is aan woningbouw. Dus die onzekerheid in het achterhoofd nemende, is het wel dat wij moeten kijken van wat de ruimte is.
Nou, maar ja, wat minder onzeker is, is dat die inflatie natuurlijk gierend opgelopen is de afgelopen maanden. En voorlopig ook nog wel hoger zal blijven dan die gewenste 2%. En als je dan kijkt naar wat er in de vorige cao is afgesproken, 1,3% erbij, die cao loopt tot 31 maart. Ja, dan mag je de messen wel gaan slijpen. Althans, dat zal de vakbond gedaan hebben.
Ja, dat zullen ze zeker gaan doen. Je merkt terecht op de cao voor de houthandel, die loopt op 31 maart van dit jaar af. De cao-onderhandelingen zullen binnenkort beginnen. En dit zal zeker door FNV en CNV op tafel gelegd worden. We hebben trouwens al een paar maanden terug in oktober hebben een verzoek gekregen van wij niet alleen, andere branches ook, timmerindustrie ook, om een inflatiecompensatie toe te passen. Nou, dat hebben we dat met een positief advies bij in ieder geval de houthandel neergelegd, bij de werkgevers in de houthandel. Wij weten al dat er werkgevers zijn die natuurlijk hun werknemers al op een eigen manier compenseren. Daar hebben we niet een aparte cao voor nodig. Bij de cao voor de timmerindustrie, die loopt tot 1 maart 2024. Daar is dat inflatiecompensatie verzoek uiteindelijk vertaald naar tweemaal een eenmalige uitkering in juni en ik meen oktober van €350 bruto.
Zodat je niet zit aan een structurele verhoging?
Structureel is eenmalig. Want het is een beetje onduidelijk van hoe dat uiteindelijk uit gaat pakken. Als nou uiteindelijk blijkt dat die inflatie langjarig zo blijft, maar daar hadden we net Arnoud Boot even zijn voorspelling voor moeten vragen, denk ik. Dan zullen we met de werkgevers samen met vakbonden natuurlijk die realiteit onder ogen moeten zien. Maar op dit moment denken we dat we de werknemers op een nette manier tegemoet komen.
Maar die realiteit onder ogen ziende is toch ook weten dat je mensen moet waarderen? Dat is een rode draad in dit gesprek. Hè? Ja. Vaklieden, ambachtslieden. Ja. Daar hoort natuurlijk bij dat je ze goed benadert, maar toch ook goed betaalt.
Ja, dat is ook zo. Daarom, wat wij doen is, we elke keer natuurlijk als we een nieuwe cao afsluiten met de vakbond, kijken we ook naar aanpalende organisaties. Wat is daar afgesproken? Wat is reëel? En wat is dan een goede financiële, maar dat is niet alleen financieel, maar ook andere waardering voor de functies die de medewerkers vervullen.
Hoe groot is op dit moment het tekort? Hè? Dat kan ik aan iedereen vragen die actief is in de bouw en geconfronteerd wordt met grootse plannen om vooral de versnelling in te zetten. Ja, vroeger of later komt dan de vraag, wie gaat dat dan doen? Zijn daar de mensen voor? Wat is jouw antwoord?
Nou, mijn antwoord is dat die er op dit moment onvoldoende zijn. Wij schatten in dat, dat heeft een bureau becijferd, dat de opschaling, waar we het net over gehad hebben, van houtwoningbouw, dat per jaar de komende jaren 6% zal zijn. Dat houdt dus ook in dat we dat percentage aan werknemers graag aan ons zouden willen binden. En dat lukt op dit moment moeilijk.
Te zwaar is, niet goed genoeg betaald?
Omdat het begin, even ook weer terug naar het begin van het gesprek, de oproep van minister Dijkgraaf van het waarderen van de mbo'ers in combinatie met het op het goed op het vizier krijgen van waar de green jobs uiteindelijk te vergeven zijn. Wij leveren green jobs en die moeten beter en attractiever onder de aandacht gebracht worden.
Dit was de Top van Nederland met Paul van den Heuvel, directeur van Centrum Hout. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Lars Rademaker van Safeguard Global over hoe personeel uit het buitenland personeelstekorten in Nederland kan dekken. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.